Stefanie liet ons weten dat ze iets heel vervelends heeft meegemaakt. Ze had heel veel interesse in een eigendom. Ze was er naar op bezoek gegaan. Ze was er nog over aan het nadenken. En plots krijgt ze een telefoontje van de vastgoedmakelaar dat ze geen moeite meer moet doen, want een eigendom is verkocht. Ja, maar hoe, zegt ze? Ik heb ook wel interesse. Ik ben ook aan het kijken. Ik ben aan mijn bank aan het gaan. Ik wil het eigenlijk ook wel kopen. Kan dat nog? Ja, nee, zegt die makelaar. Kan het maar één keer verkopen. En er is op vandaag een akkoord tussen koper en tussen verkoper. Spijtig. Ik ben Karel, vastgoedmakelaar in en rond Antwerpen.
En ik ben Jolien, ook vastgoedmakelaar.
En samen zijn wij de thuisbaas.
Eerst en vooral, merci aan Stefanie. Zij heeft ons die vraag gesteld via hallo@thuisbazen.be, zoals jullie ook allemaal kunnen doen uiteraard. En daarmee konden wij verder door.
Ja, maar het is een vraag die wel bij vele mensen prangt in het hoofd. Dat is, als ik op bezoek ga, ja, hoe weet ik dan dat alles goed komt? Als ik dan een bod doe, hoe doe ik dat dan best? We hebben gewoon haar vraag als de vraag van vandaag genomen. Hoe doe ik nu een bod?
Maar wat is nu eigenlijk een bod? Hoe definiëren we dat?
Hoe ik het definieer, is heel kort gezegd, dat is het aanbod die je doet als koper op een eigendom die te koop is gesteld door een verkoper. Het heeft niet echt zoveel te maken met, is dat nu aan de vraagprijs, onder de vraagprijs of boven de vraagprijs, omdat dat wel leeft bij de meeste mensen. Nee, horen we, een bod doen is precies zoals dat altijd onder de vraagprijs is. Hey, we horen dan ook heel vaak, wat is het minimumbod dat ik hierop kan doen? Ja, dat is geen vraag waarop we zomaar gaan antwoorden, want een bod in het algemeen is simpelweg, wat ben jij bereid om te betalen en aan welke voorwaarden wil je het eigendom kopen?
Mm-hmm. Misschien belangrijker, voordat we een bod doen, kunnen we wel een bod doen? Ben je al naar de bank geweest bijvoorbeeld? Heb je al eens eventjes geluisterd voor een hypothecaire lening? Is dat al allemaal in orde? Heb je daar zekerheid over? Ik denk dat dat heel belangrijk is, voordat je een bod uitbrengt.
Jazeker. Zo zijn er heel veel, om maar niet te zeggen 95% tot 99% van de kopers met wie wij in contact komen, Stefanie, ja, die hebben nu eenmaal een opschortende voorwaarde, of ze verkiezen om een opschortende voorwaarde te gaan hebben als ze een bod doen. Nu laten we daar wel duidelijk in zijn. Je kan kiezen om met een voorwaarde voor financiering een bod te gaan doen. Dat wil zeggen dat je eigenlijk vraagt aan de eigenaar, ik ga het kopen, maar ik moet eerst nog zeker weten of de bank mij het geld kan lenen om het te kunnen kopen. En eenmaal ik zekerheid heb, ja, dan ga ik zeker kopen. Leent de bank het mij niet, ja, dan kan ik niet kopen en dan is er dus ook geen verkoop. Mm-hmm. Of je kan een bod doen zonder die opschortende voorwaarde. Dus weet, je hebt daarin altijd de keuze. Echter, ik ga een beetje specifieren aan de hand van een toch wel een concreet voorbeeld. Recent hadden wij een verkoper. Dat is iemand die zijn woning verkocht bij ons in de portefeuille. En die had al 2 maal voordien een koper gehad. Nu, die koper had 2 keer een bod gedaan, de 2 individuele kopers dan, mm-hmm, hadden telkens een bod gedaan onder opschortende voorwaarden voor het verkrijgen van een lening.
Ja.
Ergens logisch. Maar heel belangrijk dat dat erin stond, want tot 2 maal toe is die koper, ja, heeft hij moeten bellen en zeggen, ja, sorry, ik heb een weigering gekregen van de bank, ik kan dus niet kopen.
Ja, frustrerend voor zowel koper als verkoper. Hè?
Ja, zeker, maar het is goed dat het er dan wel in stond. Mm-hmm. Want het zorgt er wel voor dat de koper op dat moment, zonder schadevergoeding te moeten betalen, wel degelijk kan afzien van de verkoop. Niet leuk voor de verkoper. En dus dat heeft ook een impact op de verkoper gehad. En die heeft, toen wij met een kandidaatkoper afkwamen, die zeiden, kijk, ik geef jullie de vraagprijs, maar ik heb wel een opschortende voorwaarde voor lening nodig, hadden we tegelijkertijd ook nog een andere kandidaatkoper die zei, ja, ik kan zoveel niet betalen of ik wens zoveel niet te betalen. Ik doe een stukje van de vraagprijs, maar ik ben wel zeker dat ik het kan betalen. Ik heb geen opschortende voorwaarde voor krediet nodig. We hebben allebei die biedingen voorgelegd aan de verkoper. En het was al snel duidelijk dat die verkoper zei, ja, maar ik ga niet nogmaals tegenkomen wat ik daarnet ben tegengekomen, of vorige keer ben tegengekomen. Ik ga nu voor zekerheid. Dus ik verkies om net een beetje minder dan mijn vraagprijs te gaan krijgen, maar dat ik vanaf het moment dat er getekend wordt, dat ik zeker ben dat het ook verkocht zal worden aan die persoon.
Dus als koper eigenlijk kan ik daaruit concluderen dat je beter een bod doet zonder opschortende voorwaarden?
Als het kan, zou ik het wel aanraden.
Ja, oké. Nu, we hebben het proces eventjes vertraagd en we hebben gekeken, kunnen we wel een bod doen? De moment dat we erover twijfelen om een bod te doen, een van de belangrijkste aspecten is communiceren, toch?
Ja, en dat is iets wat dat in het voorbeeld van Stefanie, heel specifiek voor jou nu, in dit voorbeeld, echt het verschil had kunnen maken tussen jij die kocht versus jij die uiteindelijk toch niet hebt kunnen kopen.
Ja, want 95% van de gevallen loopt fout door gewoon gebrekkige communicatie.
Ja, nu dat is langs alle kanten.
Ja, uiteraard.
Dat is zowel langs de kant van de koper, of de kandidaatkoper, als langs de kant van de makelaar, van de verkoper. Het is een opgave. Het voelt soms als een opgave om veel en te veel te gaan communiceren, maar in dit geval, het zijn levensbelangrijke beslissingen, liever te veel gecommuniceerd dan te weinig.
Ja.
Hey? Maar om te beginnen zeg ik altijd heel duidelijk als vastgoedmakelaar naar mijn klanten toe, en ik raad het de luisteraar ook aan, zorg dat je weet hoe het biedingsproces eraan toe gaat.
Mm-hmm.
Daar zitten verschillen op. Nu, de meest klassieke manier is first come, first served. Dat zijn vrije bezoekmomenten. Je kan bellen naar de makelaar. Die geeft je dinsdag of donderdag een bezoek. Je komt aan, je bent er als enige, samen met de makelaar. Je gaat door het pand. Op het einde wordt de vraag gesteld, kan je beslissen, wens je graag te beslissen? Kunnen we verder door? Gaan we de onderhandeling opstarten? En dat is de hele klassieke manier. Want daarop gaan de verkoper gaan kiezen, verkoop ik het of verkoop ik het niet? Gewoon aan de hand van de tijd die vooruitschrijdt en de nieuwe bezoekers die zich aanmelden.
Ja.
Een andere manier, en dat is een manier dat we in COVID heel vaak hebben gezien, dat is eigenlijk aan de hand van een opbod.
Mm-hmm.
Waarbij dat de prijs die gesteld wordt eerder een uitnodiging is om hoger te gaan bieden. Maar zorg dat je dat dan ook weet vanuit de makelaar. Stel die vraag, is het de bedoeling dat u de vraagprijs lager heeft gezet om meer bezoeken te gaan ronselen, om op die manier een hogere kans te hebben dat iemand hoger biedt, hè, om gewoon meer interesse te gaan aantrekken?
Mm-hmm.
Vraag dat gewoon op de man af.
Mm-hmm.
En vraag dan ook, is het nog steeds first come of first served? Want in de vele gevallen kan je ofwel een systeem hebben waarbij dat je bij opbod zit, dat je op het moment zelf moet kiezen. En gedurende de dag, als je de eerste bent, en je bent als eerste degene die voldoende hoge biedt
mm-hmm.
voor de verkoper om het bod te gaan aanvaarden, ja, dan kan jij de koper worden. En dan worden de andere bezoeken afgebeld,
mm-hmm.
dus ook bij opbod.
Mm-hmm.
Of het kan zijn dat er gewoon met een vaste afsluitdatum is, waarbij dat elke bezoeker, stel, er zijn bezoeken op zaterdag, daar zijn 30 bezoeken ingepland, of dat je nu de eerste of de laatste bezoeker bent, maakt niet uit, want iedereen mag vrij nog zijn bod doen tot en met maandagavond. En op maandagavond zal de eigenaar samen met de makelaar alle biedingen openen, ze overlopen en daaruit wordt een keuze gemaakt. En dat is, ja, voor vele mensen ervaren ze dat toch als een veel fairdere manier om ermee om te gaan. Maar zie dus dat je het weet, want daartussen zijn nog talloze andere oplossingen die we zien in de markt. En als je niet goed weet hoe het in zijn werk gaat, ja, dan ben je misschien wel gezien.
Ja, en dan komt er heel veel teleurstelling heel vaak mee gepaard. Dus dat is helemaal niet fijn natuurlijk als koper. Dus communiceer daar inderdaad over.
Ja. Dit voorbeeld, voordat we verder gaan, voor Stefanie specifiek, is vooral dit is
van cruciaal belang.
Ja, dat zou een enorm verschil gemaakt hebben voor Stefanie als zij op voorhand had gezegd, wanneer verwacht je nieuws van die andere kandidaten? Zijn er ook nog andere kandidaten? Hoe gaat het biedingsproces hier in zijn werk? Laat ik het u zo spoedig als mogelijk weten? Of geeft u mij een paar dagen tijd om naar de bank te gaan? En nadien kan ik het u laten weten. Want wij als vastgoedmakelaar, ja, dat weet jij ook.
Ze had het ook gewoon kunnen zeggen, ik moet nog even dubbel checken bij de bank, maar ze heeft dat ook gewoon niet gedaan, denk ik dan. Dus dat is wel iets waar we kunnen meegeven, denk ik ook. Hè?
Ja, er kunnen zeker afspraken gemaakt worden omtrent, ik heb wel interesse, maar laat me eerst nog maar zeker zijn wat er kan.
Open en transparante communicatie. Verder, een bod is niet alleen geld. Hè. Dat wordt soms echt verkeerd opgevat. Er kunnen van alles en nog wat van verschillende voorwaarden in staan. De koper is niet het leidend voorwerp hierin, hè?
Nee, dat klopt. Daar zijn heel veel aspecten die je moet bekijken eigenlijk als koper, die we echt gaan aanraden om te gaan bekijken. Het is, zoals je zegt, niet enkel om het geld dat het draait. Hè. De basis is natuurlijk duidelijk. Dat is het object. Welk huis, welk appartement, welk stuk vastgoed. Dat is ook de prijs die je bereid bent om te gaan bieden. Is dat dan hoger op de vraagprijs of eronder?
Mm-hmm.
En dan ook jouw eigen identiteit, zodat er duidelijk is wat de basisaspecten zijn waarover dat de verkoop gesloten wordt.
Misschien ook nog een belangrijke daarin. Beperken in tijd is ook wel iets wat belangrijk is om het erop te zetten, uiteraard. Hè?
Ja, ja, elk bod. Ik denk dat biedingen op zich wel geldig zijn zonder een termijn daarop. Maar zet het er zeker op.
Voor jezelf.
Standaard voor ons staat dat op 2 weken.
Ja.
Dat lijkt voor sommige mensen heel lang.
Mm-hmm.
Omdat we soms krijgen een bod dat 24 uur geldig is. Maar dat gaan we als vastgoedmakelaar niet, niet zomaar gaan aanvaarden. Want het is een verdoken manier, vind ik persoonlijk, om de verkoper onder druk te gaan zetten om zo snel als mogelijk een beslissing te nemen. En onder druk nemen weinig mensen de juiste beslissing.
Ja.
Langs de andere kant, 2 weken zetten we er standaard op, net omwille van het feit dat we weten dat verkopers soms meerdere personen zijn. Daar moet over gesproken worden. Zij moeten kunnen kijken, gaan we hierop in of niet? Wat is het effect ervan op ons leven en op onze toekomst? Om eigenlijk met een gerust hart te kunnen aanvaarden. Want net zoals de koper zoveel als mogelijk zekerheid wil om te kunnen kopen, wil ook de verkoper zoveel als mogelijk zekerheid om te gaan verkopen. Hè.
Wat zou jij er nog verder in kunnen invatten? Want ik hoorde jou daar juist ook zeggen van voorbeelden, extra's die we in plaats van de prijs er ook zouden bij kunnen zetten?
Als je erover nadenkt, zijn er nog heel veel extra's. Zelf haal je altijd termijn aan.
Ja.
Nee, dat is een heel belangrijke.
Ja.
Een ander is ook, wat blijft er staan? Welke meubels kunnen blijven of niet?
Mm-hmm.
Want daar zit ook een waarde in. Hey, en ook meubels worden anders belast dan dat vastgoed wordt belast,
ja,
in Vlaanderen.
Dat klopt.
Kijk dan ook bijvoorbeeld naar de zonnepanelen. Gaan die mee, gaan die niet mee? Zit daar nog een vorm van een subsidiering op of niet? Heeft natuurlijk ook met de tijd te maken vanaf wanneer dat ze geïnstalleerd zijn. We hebben al voorbeelden gehad van eigendommen die verhuurd waren, waarbij dat de koper zei, prima, ik wil gerust kopen en later betalen, maar dan krijg ik wel al de huurgelden eerder of vice versa. Dus daar zit ook een andere manier om eigenlijk het spel te gaan spelen voor wat betreft te onderhandelen. En opnieuw, je bent niet het leidend voorwerp. Hè.
Mm-hmm.
Het is niet zomaar, ja, ik zie dus die prijs staan online, dus als ik die prijs geef, dan ben ik zeker. En als ik die prijs niet geef, dan is het een groot risico voor mij. Nee, kijk naar jezelf. Hè.
Ja. Ja,
ik denk dat een beetje jouw stokpaardje is, hè? Dat concept over risico wel.
Risico, ja, sowieso alles wat je in de strijd gooit, van dat moet nog in orde komen, of dat moet nog in orde komen, of dat moet blijven staan, dat zijn allemaal risico's die je neemt. Op het moment dat je een bod doet, dan weet je ook dat er een risico is dat het niet aanvaard wordt. Hoe meer voorwaarden dat erop staan natuurlijk, hoe groter de kans dat het niet aanvaard wordt.
Ja. Nu, ik zie dat een beetje dubbel. Zo meteen gaan we er waarschijnlijk nog wel op inzoomen ook.
Ja.
Maar hoe duidelijker je bent, hoe concreter je elke voorwaarde kan gaan aflijnen, hoe duidelijker het ook is via ons dan voor een eigenaar,
ja,
om te gaan zeggen, oké, dus dat is heel belangrijk voor die kandidaatkoper, dit is minder belangrijk, wel, dat matcht wel met hoe dat ik er naartoe kijk. Ik kan hierbij als voorbeeld geven dat er een verkoop is gebeurd recent, een paar weken geleden, bij ons op kantoor, waarbij dat de koper zei, ik wil graag kopen, ik ga in op jouw verzoek, hè, de vraagprijs,
ja,
te gaan geven. En mijn bijkomende voorwaarde is dat het dak geïsoleerd is tegen dat ik het geld moet betalen, tegen dat de akte volgt.
Ja, ook al was dat op voorhand eigenlijk al aangegeven dat die mensen dat nog gingen doen, toch nog eens even extra op papier zetten is toch wel een veiligheid, hè?
Jazeker. Jazeker. Nu, ik zie dat eigenlijk altijd als volgt. En ik denk dat sommige luisteraars dat misschien ook wel kunnen appreciëren. Beeld je in dat je eigenlijk een soort van een DJ aan een mengpaneel bent. Hè? Dat is een paneel vol met draaiknoppen en schuivertjes. En ik ben er altijd van overtuigd... Ja, ik ben geen DJ, ik weet dat niet. Maar ik ben er altijd... Ik beeld me in dat ze dat zo doen. Maar ik ben er wel altijd van overtuigd dat de combinatie zeker te maken valt tussen hoe de schuivers staan en aan welke knoppen er gedraaid worden, ofwel tot 10, ofwel tot 5, ofwel tot 2, om dan op een gegeven moment te zien, kijk, in deze combinatie matcht mijn aanbod met wat dat de verkoper wil, of vice versa. Dus als je dat zo bekijkt, dan zie je dat je niet enkel één grote knop hebt, genaamd budget, en dat dat de enige is waarmee dat je kan draaien. Nee, daar zijn nog een hele hoop andere knoppen waar je aan kan gaan draaien, om toch jouw aanbod weer interessanter te gaan maken voor de verkoper, om die te gaan aanvaarden. Maar goed, welke conclusie kunnen we geven aan ons Stefanie?
Wel, Stefanie, het is dus niet enkel en alleen geld die je op je bod kunt zetten. Er zijn nog zoveel andere zaken die je daar kunt in omvatten. Ook termijn bijvoorbeeld, roerende goederen, meubels die erin staan, van alles en nog wat. Bekijk het, spit het uit, maar maak het concreet.
Ja. En daar voeg ik ook graag aan toe. Leg uit waarom je sommige zaken wel geeft, niet geeft, onder voorwaarden stelt. Want dat is heel handige informatie voor de verkoper.
Ja, klopt.
Uiteraard ook in eerste instantie voor ons als vastgoedmakelaar om het te kunnen overbrengen. Wat wij niet weten, wat wij niet horen, wat je ons niet vertelt bij het uitvoeren van een bod, kunnen wij ook niet overdragen.
Nee.
En dat lijkt misschien een klein beetje contradictorisch, maar het is wel degelijk zo. Hoe transparanter je naar ons communiceert als vastgoedmakelaar, hoe vlotter wij dit kunnen toelichten ook aan de verkoper. En dat is een beetje inside information nu van langs onze kant dat ik graag meegeef. Maar recent hebben we daar een concreet voorbeeld van gezien. We hadden een eigendom waar er heel veel kandidaten op geïnteresseerd waren.
Ja.
Dat was een appartement hier in Antwerpen. Degene die heeft kunnen kopen, heeft ons ook specifiek gevraagd, mag ik alsjeblieft nog een bericht meesturen samen met mijn bod naar de eigenaar?
Ja.
En hebben we gezegd, prima, uiteraard, wie zijn wij om dat tegen te houden? En die hadden een kleine presentatie gemaakt. Ik denk dat dat een tweetal slides waren die ze gemaakt hadden. Met een foto van zichzelf als koppel en met de twee kindjes op, een beetje uitleg. En daarbij ook, ja, we zijn eigenlijk al lange tijd op zoek.
Zelfs de katten stonden erop, weet je
nog? Ja, dat is juist. Dat is juist. Ja, maar dus ze hebben er wel een beetje een emotioneel spel ook van gemaakt.
Ja, maar ja, ja.
Omdat die eigenaar... Kijk, vele eigenaars schakelen ons ook in als vastgoedmakelaar om het emotionele aspect eruit te halen. En wij moeten daar een vorm van een buffer in gaan zijn. Maar wie zijn wij om informatie die vanuit de koper naar de verkoper moet vloeien om te gaan zeggen, dat mag niet, je mag dat niet meegeven. Dus we hebben dat uiteraard meegegeven. Los daarvan staan we er neutraal in. Hebben we ook tegen de eigenaar gezegd, kijk, dit zijn gewoon de biedingen zoals ze zijn. En hier heeft iemand nog een persoonlijk bericht ook meegestuurd. Uiteindelijk hebben ze wel gekocht. Want ik ben niet zeker, maar het voelt voor mij aan alsof dat de doorslag was.
Hoe fijn zou het ook zijn als je als ouder koppel je woning verkoopt aan een jonger koppel met kinderen en dat je die woning eigenlijk een nieuw leven in ziet geblazen worden. Dat is toch fantastisch als je dat kunt bewerkstelligen.
En dat was ook, nu dat je dat zegt... Die hebben ingespeeld op het feit van de communicatie die ze van ons als vastgoedmakelaar meekregen. Ze hebben ons ook uitgevraagd en dat vind ik goed.
Ja.
Ze zeiden, waarom wordt er eigenlijk verkocht? En toen hebben we gezegd, ja, het huis wordt eigenlijk te groot voor dit ouder koppel. De kinderen zijn de deur uit. Zij gaan waarschijnlijk naar een kleiner nieuwbouwappartement. Maar deze woningen, ze hebben hier altijd graag gewoond. Ze hebben hier 30 jaar of langer gewoond. Ze hebben hier hun leven zien afspelen als familie ook. En het is, ja, het doet hen wel een beetje pijn in het hart, had ik toen gezegd. En daarom hebben die kopers eigenlijk er ook op ingespeeld. Heel slim van hen gezien.
Ja.
Want ze hebben letterlijk gezegd, we gaan de woning opnieuw in ere herstellen.
Ja.
Die...
Nu, die brief die je zou meesturen, wat zou jij daarin zetten?
Goh, van langs mijn kant zou ik natuurlijk niet enkel op dat emotionele gaan spelen.
Mm-hmm.
Ik zou, als ik... los van die brief, als ik gewoon informatie meestuur over welke voorwaarden ik stel en een toelichting, dus argumentatie waarom ik die stel. In dit voorbeeld, dat waren nu mensen die al 6 maanden, misschien 12 maanden aan het zoeken waren, in een heel specifieke wijk. Nu, in dat geval zou ik ook zeggen, kijk, meneer, mevrouw de verkoper, ik ben ondertussen al 8 maanden aan het zoeken in deze wijk. Ik heb al elke woning die te koop kwam binnen deze prijsklasse bezocht. Ik heb al iedere keer ofwel ernaast gegrepen, ofwel heb ik een bod gedaan, het is het nog niet mogen zijn, of ik was niet voldoende geïnteresseerd. Maar dat wil wel zeggen dat ik op vandaag wel, als geen ander, de prijzen ken van hier in de buurt. En als je dan zegt, kijk, ik doe een bod van prijs X, en het is iets onder vraagprijs, omwille van het feit dat hier geen garage aanwezig is, maar u vraagt alsof er wel een garage aanwezig is, dan is dat een neutraal argument. Tenminste, je hebt feiten om to back it up, zeggen ze in het Engels.
Ja. Okay?
En dat kan er wel voor zorgen dat een verkoper, die ook dan met neutrale argumenten, die ook niet kan ontkennen, dat zij of hij of zij liever daarmee kan akkoord gaan.
Mm-hmm.
Nu, ik heb daarnet iets aangestipt. Ik wil er graag nog eens op terugkeren. Af en toe krijgen wij ik zal niet zeggen het gevoel, af en toe wordt het zelfs rechtuit tegen mij gezegd als makelaar. En jij moet het zeker ook al gehad hebben.
Waarschijnlijk.
Ja, dat is informatie dat we voor ons gaan houden. En dan gelieve mijn bod gewoon over te brengen. Ik zal niet te veel toelichten waarom. Iemand die eerder informatie voor zich houdt. En dat is dan vaak vanuit schrik. Maar geloof ons, we staan aan de kant van de deal. De meesten denken dan, de makelaar staat aan de kant van de verkoper. Die wil zoveel als mogelijk eruit halen en zo verder meer. Enerzijds, ja, daar zit zeker een kern van waarheid in. Het is ook onze job natuurlijk. Maar we staan langs de kant van de deal. Met andere woorden, we gaan met elke koper gaan kijken waar ligt die overlap met de verkoper.
We zijn bemiddelaar / DJ.
Ja, houd maar op bemiddelaar. maar dus geef ons wat meer informatie ook. Als je dan een bod doet, zeg dan heel duidelijk, ik Karel, dit is mijn absolute maximum. Hier kan misschien nog 2000 euro bij, maar ik zit eigenlijk aan mijn maximum.
Ja.
Dat is op een andere manier waarop dat wij eigenlijk het bod kunnen gaan verdedigen. Als wij tegenover een verkoper komen te staan die dan zegt, ja, goh, ik wil toch vasthouden aan mijn prijs, dan kunnen wij tenminste zeggen, klopt, maar dan ben je deze kandidaat kwijt. Wil je deze kandidaat kwijt? Blijf dan je been stijf houden, want we weten dat dat gewoon de maximum is. Of nog, waar in welke van je voorwaarden zit de rek op? Als je zegt, ja, eigenlijk de tijd tot aan akte maakt me niet zoveel uit. Ik woon nog thuis.
Ja.
En of dat nu over 4 maanden is, of over 6 maanden, of potentieel zelfs het einde van het jaar, daar ben ik nog bereid om over te babbelen, want ik betaal nu toch geen huur en ik moet hier niet weg. Het is alleen zo, ik wens iets te kopen en dit komt op mijn pad en wil ik graag kopen.
En voor sommige verkopers is dat net heel belangrijk termijn, toch?
Ja.
Want het kan zijn dat ze een nieuw bouwappartement gekocht hebben, dat is nog niet opgeleverd en dat is net dat tikkeltje waar dat zij eigenlijk onzekerheid in hebben van hoe lang gaan we hier nog kunnen blijven. En als je daar als koper eigenlijk een soort van tegemoetkoming kunt ingeven, ja, dan kan het eigenlijk heel makkelijk zijn om die match te vinden tussen elkaar, toch?
We hebben vorige week, en dit is uiteraard uit het leven gegrepen, maar vorige week, en ik denk dat die aankoop-verkoopbelofte nog getekend moet worden deze week, maar vorige week hebben we aan tafel gezeten met een koper die 2-3 keer naar hetzelfde pand was gaan kijken, om echt een deal te gaan maken, om al die verschillende voorwaarden een keer op papier te gaan zetten, met hem ook te gaan overleggen, waar zit er ruimte, waar kan je meer? Die had heel bewust gezegd, ja, maar dit is sowieso mijn maximumprijs, mij geïnteresseerd, maar ik kan niet hoger dan dat, en dat is fair.
Mm-hmm.
Waar zijn nog zaken mogelijk? En toen zijn we beginnen kijken in meubels, hebben een afspraak gemaakt omtrent meubels, zoveel 1000 euro kan in meubels gestoken worden, zodanig dat de eigenaar wel hun prijs krijgt, zonder dat u al de belastingen erop moet gaan betalen. Zoals ik zei, dat is een ander belastingtarief. Als je dan verder ook kijkt, vanaf wanneer zou je het pand moeten betrekken? Is dat 4 maanden? Is dat 6 maanden? Want wij weten als vastgoedmakelaar dat die eigenaars wel op zoek zijn, maar het nog niet gevonden hebben waar ze naartoe gaan. En dus voor hen leeft in hun hoofd ook, als ik hier over 4 maanden uit moet, ofwel is het voor vraagprijs, ofwel is het niet, want anders heb ik misschien te weinig buffer voor mijn nieuwe woning aan te kopen.
Er is dus een onzekerheid.
Dus die onzekerheid zijn we beginnen wegwerken door van 4 maanden, ik zeg maar iets, 8 maanden of 9 maanden te gaan maken. En zo hebben we op verschillende vlakken eigenlijk het prijsverschil, het was ongeveer 20.000 euro aan prijsverschil, en ook gevoelsmatig het verschil in timing, zijn we gaan goedmaken en is die deal toch rondgekomen. Ben ik heel blij mee. En zowel koper als verkoper kunnen extra appreciëren dat er ook echt aan dealmaking is gedaan op dat moment.
Dus je ziet, Stefanie, doen van een bod 1001 mogelijkheden. Maar als je een bod gaat doen, timing is heel belangrijk, cruciaal zelfs, doe het zo snel als mogelijk. Al is het 's ochtends om 5 uur.
Ah ja, want dan starten wij gewoon om 8 uur met het verdedigen van je bod.
Ja, en dan gaat het eigenlijk zo snel als mogelijk. Langs de andere kant, verwacht dan ook niet op 3 uur tijd dat alles rondgemaakt is. Want uiteraard, kopen is een proces, verkopen is een proces. Ja, die mengpanelen, dat moet wel mooi samenkomen natuurlijk, hè?
Ja, inderdaad. De verkoper heeft langs zijn kant ook vaak de tijd nodig. Zo hebben we het recent gehad dat er toch een 4 à 5 weken overgingen tegen dat de koper, die een bod had gedaan, antwoord kreeg. En de eerste week was dat best oké, want de verkoper was op verlof, we hadden het zo gecommuniceerd. Maar na week 2, geen respons op sms, respons op e-mail.
Kreeg hem niet aan de lijn.
Nee, inderdaad. En dat bleef aanslepen en aanslepen, totdat we eigenlijk familieleden van de verkoper hebben gezocht om te polsen, hey, alles oké? En die lieten ons weten, nee, op verlof, heeft die man een ski-accident gehad, ligt in het ziekenhuis, moeilijk bereikbaar, maar die was absoluut niet vergeten dat er een bod lopende was, maar natuurlijk, op dat moment had hij daar geen prioriteit aan. Dus blijf het niet opvolgen, iedere 3 uur, en besef gewoon dat ook de verkoper nog zijn denkwerk moet doen als het bod binnen is. Hè. En nog even tussendoor ook. Ik weet dat het heel gemakkelijk klinkt om vanuit onze stoel te gaan zeggen, doe gewoon zo snel als mogelijk een bod.
Ja.
Daar bedoelen we gewoon mee, eenmaal dat je 80, 90, 100% zeker bent dat je ervoor wil gaan, wacht niet langer.
Ja.
Blijf daar niet op zitten. Doe je bod en laat ons werk ook doen.
Mm-hmm.
Het is soms het verschil tussen die paar uur tijd, de dag eerder dat jij je bod hebt gedaan, die ervoor zorgt dat je kan kopen.
Dan zou Stefanie het niet tegengekomen zijn.
Waarschijnlijk niet.
Goed, nog een kleine recap?
Ja, laat ons kort nog eens kijken wat we vandaag allemaal gedeeld hebben aan Stefanie, maar ook aan de rest van de luisteraars natuurlijk. Het eerste item, dat is kan je überhaupt wel een bod doen? Ben je naar de bank geweest? Weet je hoe ver je kan springen? En besef je ook dat kopen zonder opschortende voorwaarden een meerwaarde inhoudt ten opzichte van kopen met een opschortende voorwaarde van financiering? Zorg er dan ook altijd voor dat je voldoende communiceert, want de meeste fouten gebeuren gewoonweg door een miscommunicatie. Met andere woorden, weet hoe het biedingsproces eraan toe zal gaan.
Een bod is niet enkel geld.
Ook niet, dat klopt. Heel veel andere voorwaarden kunnen besproken worden. En wees daar dan ook duidelijk in. Leg uit waarom je een bod doet, niet enkel over de euro, maar ook over de andere voorwaarden en hoe je ertoe komt. En dan als laatste, zoals dat we daarnet ook gezegd hebben, vooral die timing. Ben je zeker? Go for it. Wacht niet.
Doe het gewoon.
We hebben u vandaag hoofdzakelijk gehad van langs de kant van de koper, van Stefanie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar het is tijd dat we ook eens wat aandacht besteden aan de verkoper. Hè. En we gaan dat doen aan de hand van een mythe die we gaan busten vandaag. Want Jolien, de mythe van vandaag is...
De waarde van mijn huis is wat ik er destijds voor betaald heb, plus alle kosten.
Maar dat klopt niet, hè?
Nee, dat klopt niet. Nee. We horen het heel vaak, maar dat klopt eigenlijk helemaal niet. Het is niet zo dat je je aankoopbedrag plus je kosten die je er doorheen de jaren hebt ingestoken, dat je dat gewoon moet optellen en dat je dan je vraagprijs hebt. Nee, de marktsituatie is eigenlijk iets wat veel belangrijker is bij het bepalen van je vraagprijs.
Uiteraard. Er moet gekeken worden wat er op dat moment aan gelijkaardig vastgoed ofwel te koop staat of verkocht werd, om een goede benchmark, een goed vergelijkingspunt te gaan hebben om de juiste waarde te gaan bepalen op dat moment.
Ja.
Want vaak neemt men dan prijzen mee van ik heb 20 jaar geleden gekocht, 10 jaar geleden heb ik een nieuwe keuken gezet, maar recent heb ik mijn dak gedaan. Maar die som klopt niet. Nog langs de bovenkant, nog langs de benedenkant.
Ja, plus als je bijvoorbeeld... het voorbeeld van de hobbykok. Als we zeggen, oké, die heeft daar een keuken geïnstalleerd van 70.000 euro. Ja, dat gaat hem niet worden. Dat is niet hetgene die uw vraagprijs gaat bepalen.
Ja, let op. Ik begrijp je. En langs de andere kant denk ik dat we eerder moeten kijken naar de kans op verkoop, naar verkoopbaarheid.
Ja.
Voor wie is die keuken nog 70.000 euro waard?
Ja, klopt.
Er zijn veel mensen die dat zullen bevestigen, dat wauw, dat is een volledig geïnstalleerde keuken. Hey, high-tech of high-end, hoe noemt het? Maar die dan ook
gaan
zeggen...
Het is niet de rekensom.
Nee, maar dat ben ik niet bereid ervoor te betalen, want voor mij is het niet echt nodig.
Mm-hmm.
Alles wat je zelf in je woning steekt, die heel specifiek voor jezelf is, dat is een beetje naïef om ook te gaan die prijs volledig door te tellen naar een koper voor wie het dat misschien niet waard is. Dus, conclusie, tel niet naar wat je er zelf hebt ingestoken en waaraan je het zelf hebt gekocht destijds, maar kijk gewoon naar een hedendaagse, marktconforme prijs aan de hand van relevante vergelijkingen. Goed. Stefanie, ik hoop dat deze episode je een beetje verder geholpen heeft. Bedankt om te volgen, ook aan de andere luisteraars uiteraard.
Heb je nog een vraag net als Stefanie? Stuur ze naar hallo@thethuisbazen.be.
En we horen en zien jullie graag de volgende keer terug. Bye.
Tot de volgende.